Jongens en meisjes, in het boek Handelingen zien we iets gebeuren wat ook wel de wet van de paardenbloem wordt genoemd. Ik denk dat jullie allemaal wel weten wat een paardenbloem is. Hè? Het is een bloem met allemaal van die kleine pluisjes en op het moment dat die bijna rijp is en als je die dan zou plukken en je blaast, dan al die zaadjes gaan dan met de wind mee. En dat is eigenlijk wat je hier in Handelingen ziet gebeuren. Er wordt heel hard geblazen. En dat is heel vaak ook door vervolging en door moeilijke dingen die er gebeuren. Maar je ziet die zaadjes van het evangelie, eigenlijk die gelovigen, die zie je overal heen gaan. En waar ze ook terechtkomen, vertellen ze over de Heer Jezus, de wet of het beeld van de paardenbloem. Nou, dat zien we hier in de stad Antiochië dus ook gebeuren. En voor de derde keer staan we daar bij stil. Bij wat daar in de stad, in die derde stad van het land, van het Romeinse Rijk allemaal gebeurt. We zingen na de preek een lied uit Weerklank. Dat is de doorwerking van het Pinksterfeest. Mensen komen tot geloof in de Heer Jezus, ontvangen vergeving van hun zonden. Maar het is niet gemakkelijk om de Heere God te volgen en hem, de Heer Jezus, te geloven. En soms is de vlam bijna uitgeblust, maar Gods geest die blaast. En die is bezig mensen tot de Heer Jezus te brengen. Lied 197, 1 tot en met 5 en dan ook het negende vers als antwoord op de pre-kerk in Antiochië, deel 3. Gemeente van de Heer Jezus Christus, daar in de stad in Syrië, dat land waar zoveel te doen is vandaag, daar is iets heel bijzonders gaande. We zagen het eerder al. Van alle kanten komen mensen tot geloof in de Heer Jezus en als dat vandaag de dag zo zou zijn, dan zou je daar best wel eens een tijdje willen kijken, denk ik. Joden herkennen de Heer Jezus als hun Messias. Grieken vinden in hem hun Kyrios, hun Heer. In die derde stad in het Romeinse Rijk in Antiochië zou je kunnen zeggen dat er een opwekking gaande is. Er ontstaat daar in die grote stad een bloeiende gemeente van Joden, van Grieken, heidenen, van vluchtelingen. En we hebben gezien dat de hand van de Heere op die gemeente rust en dat het werk wordt gezegend. Gods geest is krachtig aan het werk. Hij leidt de gemeente, hij coacht de leiders. En dat was nodig, want er lag geen programma klaar. Er waren geen beleidsplannen geschreven, er waren geen gebaande paden. Ze moesten, om zo te zeggen, het wiel uitvinden. Samen ontdekken, samen bidden wat nou het plan was van God. Al die mensen die erbij kwamen. Met vallen en opstaan hebben ze dat gedaan in afhankelijkheid van de geest van God. Een hele diepe overtuiging leeft in het hart van de mensen daar dat heel de stad, heel de wereld moet weten wie God is. En die liefde van God die zomaar als een lichtstraal doordringt in het duisternis van het mensenhart. Van zonde en ongeloof. En wat is nou het geheim van die gemeente? Nou, in de eerste preek zagen we dat in de prediking de Heer Jezus centraal staat. Christocentrisch, maar dan vooral het feit dat hij Kyrios en Heer is. Dat hij de regie boort te hebben. We zagen dat deze prediking in de tweede plaats gesteund werd door goed Bijbels onderwijs. En van Barnabas leerden we dat de mensen daar, van hem leerden ze dat ze met genadebril op moesten zetten. Met genadevol kijken naar het soms prille werk van de geest. In levens van mensen die tot geloof kwamen. In de tweede preek ging het over dat het volgen van de Heer Jezus radicaal was. En veel van de mensen vraagt. We zagen in de vijfde plaats dat in het zoeken naar de wil van God ze voortdurend ook de leiding van de Heilige Geest zochten. En als laatste, dat hebben we nog gelezen vandaag, er was ook een liefde voor de moederkerk, voor Israël in Jeruzalem. De moedergemeente daar, en als er dan de hongersnood komt, dan verzamelen ze allerlei spullen. Vandaag voeg ik er nog 3 aan toe. En het derde en het zevende aspect, dat is vervolging. We hebben het gelezen, hè? Gelijk nadat Barnabas en Paulus naar Jeruzalem zijn gestuurd om die moedergemeente te ondersteunen met geld en materiële spullen, vindt daar een heftige vervolging plaats. 12 vers 1. Omstreeks die tijd en die dagen lezen dat koning Herodes de apostel Jacobus doodt. met het zwaard. Een van de leiders van de moedergemeente in Jeruzalem. En bovendien, hij zet daarna om de Joden te behagen ook Petrus gevangen. En ik denk dat zijn gedachte natuurlijk was om dat prille werk van de gemeente, die volgelingen, om dat, die beweging in de kiem te smoren. Hij zal gedacht hebben, als ik de leiders pak, dan kan ik deze beweging wel zijn kracht ontnemen. En dat zie je steeds weer in het boek Handelingen gebeuren. Dat Gods geest krachtig werkt, mensen komen tot geloof en dan tegelijkertijd is er laster, is er commentaar, is er vervolging, tegenwerping, net als hier. Herodes laat Jacobus, een van de leiders van de kerk, zomaar onthoofden. Dat moet wel impact gehad hebben, denk ik, daar in de stad. Een steunpilaar valt weg, bruut om het leven gebracht. En om de Joden te behagen ook nog eens Petrus gevangen. Maar opvallend genoeg lezen we in hoofdstuk 12 dat de gemeente op een of andere manier alert is geworden. En dat ze dag en nacht aan het bidden zijn voor Petrus. En dan op een wonderlijke manier wordt Petrus gered. Een van de engelen van God komt, bevrijdt hem uit de gevangenis en hij kan weer terug naar huis. En dat geeft tegelijkertijd ook wel iets van het raadsel aan. Gods geest is krachtig aan het werk, de gemeente groeit en bloeit, maar er is ook vervolging in het Rijk bij zustergemeentes. En die vervolging plaatst ook de gelovigen, denk ik, gelijk voor een raadsel. Hoe kan het nou dat Jacobus, die we ook zo nodig hadden in de gemeente, zomaar wordt onthoofd? Hoe kan het dat Petrus wordt gered? En dat heeft iets raadselachtigs. Soms in situaties waar de kerk hevig wordt vervolgd, worden mensen zomaar zonder pardon gedood. Gemeenteleden, leiders, predikanten. En andere keren horen we weer van een wonderlijke bescherming. Dat mensen door andere mensen of via een droom of een visioen worden gewaarschuwd voor een inval, zodat ze nog op tijd kunnen vluchten. Ik weet niet of u die bladeren van Open Doors of een andere zendingsorganisatie leest. Je hoort soms van hevige vervolging en ook van wonderlijke uitreddingen. En hier in hoofdstuk 12 staan ze gewoon ook naast elkaar. Het is alsof Lucas wil zeggen, ja, dat is nou de situatie in de christelijke gemeente. De dood van Jacobus en de redding van Petrus, allebei vonden ze plaats. Zo is het. Leiders worden opgepakt, vervolgd, jaren vastgezet. Soms komen ze vrij en anderen worden op wrede wijze vermoord. Wat een verdriet en lijden brengt dat met zich mee, dan gelijk al in het geboorteuur van de kerk. Ik las eens het boek van Ayit Fernando. En dat boek, dat zal ik niet gauw vergeten. Hij is een theoloog uit Sri Lanka, verbonden met Youth for Christ. En dat boek heeft in het Nederlands de titel gekregen, ik heb het een keer eerder, een paar jaar geleden gemeld, maar dat bent u natuurlijk vergeten, Vreugde vermengd met pijn. Vreugde vermengd met pijn. En hij wijst erop dat allebei, de vreugde, de explosie van vreugde en het diepe lijden bij de kerk, helaas vaak hand in hand gaan. Lijden wordt in de Bijbel beschreven als een wezenlijk onderdeel van het christelijke leven. En dan schrijft hij en dan zegt hij twee dingen. Wel scherp, maar ja, soms heb je dat bij mensen die ook vanuit de vervolgde kerk dingen soms helder zien. Een christen die nooit iets van de bergtoppen van blijdschap gekend heeft, van het leven met God, kan zich nauwelijks een christen noemen. Dat is natuurlijk wel een beetje scherp. Maar hij voegt er ook nog aan toe, omgekeerd is het ook waar. Als christen moet je niet denken dat tranen en verdriet je gespaard blijven. Ze horen erbij als je de Heere dient. Vreugde en lijden, triomf en tragiek, hand in hand. Zoals in de tweede preek we hoorden, het woord van de Heer Jezus, ze hebben mij gehaat, ze zullen u ook haten. Op de weg van de kerk zie je die dingen beide hand in hand gaan. Alleen, natuurlijk is het wel de vraag, hoe ga je daar dan mee om? De gelovigen, Jeruzalem, de gelovigen in Antiochië doen één ding niet. Je zou het wel verwachten, maar één ding doen ze niet. Ze gooien niet de handdoek in de ring. Ze geven niet op. Ze gaan in het voetspoor van de Heer Jezus. Want diep in hun hart, ik zei het al, leeft die overtuiging. Heel de stad moet weten wie Jezus is. En die liefde van God, die moeten de mensen kennen. Wij gaan door in het voetspoor van onze heiland. Dat is dat diepe verlangen wat de Geest in hun hart heeft gezaaid. Alle mensen in de stad, zij moeten de Heer Jezus kennen. En die tegenkrachten die er zijn, nou ja, liever niet. Maar ze kunnen het werk van God niet keren. Satan biedt weerstand via Herodes, via vervolging. Maar het lukt hem niet. En daarom in hoofdstuk 12, zo aan het einde, vers 24 en 25. Hè, dat is dan zo'n zinnetje, dat staat er zomaar. Maar er staat toch wel, vers 24. En het woord van God verbreidde zich en nam toe. Maar daar moet je zo eens bij stilstaan. Ondanks wat er net allemaal gebeurd is. Het woord van God verbreidt zich en neemt toe. Ondanks de vervolging. Steeds meer mensen komen tot geloof. Zei de kerkvader Tertullianus niet dat het bloed van de martelaar het zaad is van de kerk? Ik vind het wel wonderlijk. Wij leven in het vrije Westen, ons wordt geen strobreed in de weg gelegd. En hier loopt de kerk terug. En elders waar vervolging is, waar veel ontberingen zijn, daar groeit de kerk. Ik vind dat zo schrijnend. Ik ga niet herhalen wat ik in de vorige preek hierover heb gezegd, maar de situatie kan natuurlijk bij ons ook zomaar veranderen. En dan is maar één ding nodig. Dat God ons die vastberadenheid geeft. Van de broeders en zusters in Antiochië en in Jeruzalem. Die vastberadenheid om ondanks alles trouw te zijn aan die opdracht van de Heer Jezus. Jullie zullen mijn getuigen zijn. Wat het ons ook kosten zal. Omdat er mensen zijn in deze stad Gouda, heel dichtbij in je gezin, familie, die de Jezus nog niet kennen. En dat moet ons ter harte gaan. En ik bid dat de Geest die nood op ons hart bindt. Steeds meer. Steeds krachtiger. Zodat we er alles op alles zetten om anderen met het goede nieuws te bereiken. Vervolging. De verdrukking van de melk brengt boter voort, het bloed van de martelaar, het zaad van de kerk. En er is nog iets, het derde, dat valt ook op. Er is ook goed leiderschap nodig, dat is het achtste aspect. Gaat u even mee naar hoofdstuk 13. Daar in Antiochië blijkt dat de leiding van de gemeente niet uit één persoon bestaat. Er is een leiderschapsteam, om zo te zeggen, van tenminste 5 oudsten. En ze zijn niet de enige, want later als Paulus en Barnabas weer terug zijn na de zendingsreis, hoofdstuk 15, dan geven zij niet alleen onderwijs, maar er zijn er nog vele anderen die ook in de stad onderwijs geven. Die het woord van de Heere verkondigen. Er waren, om zo te zeggen, senioren en junioren. Junioren die werden ingewijd, die steeds meer verantwoordelijkheid kregen, omdat die vastberadenheid er was. Iedereen moet ingeschakeld worden om anderen met het goede nieuws te bereiken. Senioren en junioren. Ik denk dat wij dat als kerk nodig hebben. Toen ik dominee werd, werd ik zomaar in het diepe gegooid. Ik had best wel junior willen zijn, gecoacht door een senior predikant. En waarom ook niet bij de clubs en bij de Amstdragers, dat we jongere generatie inwijden in de dienst aan de Heere van stap tot stap, zodat ze kunnen groeien, hun gaven kunnen ontdekken. Wat gebeurde daar in Antiochië? Tussen de regels door vind je allerlei opmerkingen daarover. Maar goed, in de beginfase is daar dat team. 5 Amstdragers. Ze dragen verantwoordelijkheid. En kijkt u eens even mee naar de namen. Barnabas, hij wordt als eerste genoemd. Ik denk dat dat niet voor niks is. Hij zal wel een heel belangrijke steunpilaar zijn in de gemeente. Misschien was hij wel een van de belangrijkste. Of in ieder geval iemand die een vooraanstaande plek had gekregen door zijn getuigenis. En Barnabas, hij is afkomstig uit Cyprus. Hij is dus geen inwoner van de stad Antiochië. Hij komt van buiten, hij is import. En de tweede naam die genoemd wordt is Simeon. Wordt ook wel Niger genoemd. Men vermoedt dat Simeon een donkere Afrikaan is. Een neger. En Lucius als derde, die is afkomstig uit Cyrene. Tegenwoordig Libië. In Noord-Afrika. En het zou goed kunnen dat deze Lucius vanaf het eerste begin betrokken was bij de stichting van de gemeente. Want weet u nog, dat was de eerste preek dat men in het begin alleen maar tot de Joden het woord richtte. En er komen mensen uit Cyprus en Cyrene, vermoedelijk ook Lucius, die hen helpen. Nee, de Heer Jezus heeft ons geroepen om het evangelie ook aan de heidenen te geven. Hij is ook iemand van het eerste uur, denk ik. En dan als vierde, Menahem wordt er genoemd. In de Statenvertaling staat dat hij de zoogbroer is van koning Herodes. Dat betekent dat zijn moeder aan het hof van koning Herodes werkte en verantwoordelijk was voor de opvoeding, voor het zorgen voor koning Herodes, en dat deze Menahem eigenlijk daar ook zijn opvoeding heeft gekregen. Zijn moeder werkte daar. Ze waren dan wel geen broers, maar zijn samen aan het hof opgegroeid. En deze Menahem is tot geloof gekomen en is nu leider in de gemeente in Antiochië. En ik dacht, dat is wel bijzonder. Hij is vertrouwd met de hogere kringen aan het hof. Want daar in Antiochië waren rijke wijken, veel welgestelde, machtige mensen. En op een of andere manier heeft hij feeling daarmee en misschien ook wel ingang gehad in die hogere kringen. En dan als laatste is daar Saulus, de fariseer en leerbewerker. Hij is door Barnabas gehaald en meegevraagd om te werken. Vijf namen die er worden genoemd, die even in het begin op de voorgrond staan. Een meervoudig leiderschapsteam. Maar ze vullen elkaar aan met hun gaven. En ik vermoed dat al deze leiders, ambtsdragers zo je wilt, dat die op een of andere manier affiniteit hebben met de gemeente waar ze verantwoordelijk voor zijn. Bijvoorbeeld, even terugbladeren in Handelingen. U weet nog wel in Handelingen 6... dat dan in de dagelijkse verzorging van de weduwe de Griekse weduwe achtergesteld werden. Weet u dat nog? De Hebreeuwse weduwe werden op de eerste plek gezet, en de weduwe van Griekse komaf die werden benadeeld en kregen minder voedsel. En toen is daar uiteindelijk het diakenambt ontstaan, hebben de apostelen mannen gekozen om voor die Griekse weduwe te zorgen. En die mannen dragen allemaal Griekse namen. En vermoedelijk heeft men mensen gekozen uit die doelgroep en verantwoordelijkheid gegeven. Want die kende in ieder geval die weduwe goed. En dat is daar blijkbaar in Antiochië belangrijk, dat het leiderschap van de gemeente verschillende groepen vertegenwoordigt. Niet als een soort pressiemiddel van zo, we hebben iemand nodig in het leiderschap, in de kerkraad die onze stem vertegenwoordigt. Als hele wereldse gedachte. Nee, maar geestelijk gezien. Om goede zorg te dragen voor de mensen van de gemeente zijn mensen nodig die achtergrond kenden. Wie beter dan Simeon of Lucius kent de noden van de Afrikaanse mensen die daar in Antiochië waren neergestreken. Wie immers kende beter de vragen van de Griekse mensen dan mensen die uit Cyprus afkomstig waren. En die lijn zie je dus in de gemeente van Antiochië. Ambtsdragers, een kerkraad die verantwoordelijkheid draagt voor al die groepen die samen een gemeente vormen. En ik dacht, dat is wel belangrijk. Dat doen we voor een deel misschien ook wel. Maar dat de kerkraad, ons leiderschapsteam, representatief is. Jong en oud, denkers en doeners, verschillende tradities en achtergronden vertegenwoordigd om zo de gemeente van Christus hier in de stad goed te kunnen dienen. Het blijkt daar in ieder geval in het eerste uur belangrijk te zijn. En ik dacht, dat zal voor ons vast ook niet anders gelden. En dan nog het tweede, er wordt nog iets van ze gezegd, dat is meer inhoudelijk. Er staat in vers 1 over deze kleine kerkraad, om zo te zeggen, iets wat opvalt. Er waren daar in Antiochië, in de gemeente, enkele profeten en leraars. En dan volgen de 5 namen. Wat een rijkdom is dat. Leiders die bekwaam zijn om de woorden van God uit te leggen en toe te passen in het leven van de gelovigen. Profeten die ontdekkend preken, woorden van God doorgeven. Profetische prediking en onderwijs. Je merkt bij de mensen ook een enorme missionaire bewogenheid, wat wij evangelisten zouden noemen. Straks worden Paulus en Barnabas op zendingsreis gestuurd en mogen ze kerk planten. Toen ik met de preek bezig was, moest ik denken wat afgelopen week de wijkkerkraad aan de orde kwam. We lazen samen uit Efeze 4 en dachten daarover na. Maar er staat in vers 11 het volgende. Te midden van alle gaven staat dat God het volgende doet. Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. Om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. We spraken daar zo even kort over dat de ambtsdragers, de leiders, een hele concrete taak hebben gekregen. Om de heiligen, de gelovigen toe te rusten tot dienstbetoon. Tot opbouw van het lichaam van Christus. De leiders hebben de taak om de gemeente toe te rusten. Dat ze hun gaven ontdekken. Dat ze bezig zijn met de dingen waartoe de Heere hen heeft geroepen. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd. En ik weet niet of u dat weet, maar als u wel eens elders naar de kerk bent geweest, als u wat leest over de wereldkerk, in Zuid-Amerika en Azië ook, is er een soort beweging gaande, een soort herontdekking van wat Paulus hier in Efeze 4 schrijft. Men spreekt ook wel over de 5 bedieningen. Misschien heeft u daar wel eens van gehoord. Dat hier in Efeze 4 een soort goud ligt, wat al gaandeweg we opnieuw aan het herontdekken zijn. In ieder geval, je ziet op heel veel plekken dat daar de nadruk op wordt gelegd. Hoe belangrijk voor de plaatselijke gemeente is dat er apostelen zijn. Mensen die door de Heer God worden geroepen en die nieuwe kerken planten. Profeten die woorden van God doorgeven, onderwijs geven. Evangelisten, mensen met een diepe bewogenheid en passie voor de Heer Jezus. Een verlangen om mensen te bereiken die hem nog niet kennen. Herders, die met pastorale gaven naar mensen omzien. Leraars die onderwijs geven vanuit het woord van God. En die stemmen die klinken dat in het leiderschapsteam van de gemeente die 5 bedieningen op een of andere manier een plek moeten krijgen. Zodat zij op hun manier ook de gemeente weer kunnen aansturen en dienen. Met de gaven die ze van God hebben gekregen. En ik dacht, het lijkt mij eens goed om daar verder over na te denken. Hoe dat in onze kerkstructuur een plek zou kunnen krijgen. Want ja, de kerkstructuur die wij hebben, die stamt uit de reformatie. De structuur van predikant die vrijgesteld is om het woord te bedienen, van ouderling en diaken als vrijwilligers, heeft zijn wortels in de reformatie. Dat was toen een gouden greep om een kerk op te bouwen die ja, los stond van de kerk van Rome. Maar deze structuur staat vandaag de dag onder druk. Dominees zijn vaak de enige betaalde kracht. Schaap met 5 poten. Preken, crisispastoraat, catechese, visie ontwikkelen, beleid maken, mensen bezoeken, jongeren begeleiden, toerusting geven, begrafenissen leiden, huwelijken sluiten, veel meer. En we zien dat heel veel collega's naar een burn-out gaan. Dag en nacht beschikbaar zijn eist zijn tol. Natuurlijk, de dominee is niet alleen, er zijn ambtsdragers in de kerk, er zijn jongeren betrokken bij het leiders bij het clubwerk. Die doen ook ontzettend veel werk, maar het staat steeds meer onder druk. Er zijn zoveel gemeentes die de ambtsdragers niet meer rond kunnen krijgen. Waar al het werk op heel weinig schouders nog rust. Het vinden van ambtsdragers vaak zo moeilijk. En een slijtageslag als zoveel werk neerkomt op schouders van enkelen. En daarom zeggen ze in Cilië en op andere plekken, wat Paulus hier schrijft in Efeze 5, wat je daar in Antiochië ziet, dat is belangrijk voor de gemeente. Het is niet goed dat al het werk slechts bij enkelingen ligt. Ze zeggen vaak dat dominee herders en leraars zijn. Dat ouderlingen ook iets van het herdersambt hebben. Maar waar zijn de andere bedieningen? In de kerk, in de plaatselijke gemeente. Ik heb het idee dat hier huiswerk ligt, dat we in de toekomst, de komende jaren, daar meer over zullen moeten nadenken. Maar goed, dat zijn enkele gedachten die zo vanuit het woord naar me toe kwamen. In ieder geval, willen we een bijbelgetrouwe gemeente zijn, dan kan het zomaar zijn dat woorden vanuit de schrift voor ons opnieuw tot leven komen. In het zoeken. Een kerk te zijn hier in deze stad. Laten we dit in ons gebed meenemen. Heren, hoe kunnen wij hier in de stad een gemeente zijn zoals u dat heeft bedoeld? Hoe kunnen al die mensen die nog niet bereikt zijn bereiken? Helpt u ons alstublieft. Daar is inzet, gebed voor nodig, leiderschap, al die dingen. En er is nog iets. Het trof me bijzonder, het negende aspect. Dat heeft met zending te maken. Missionaire kiemkracht heb ik het maar genoemd. Gaan we even naar Handelingen 13. En deze gemeente ontstaat voor het eerst eigenlijk iets wat we zending noemen. Paulus en Barnabas worden uitgezonden, lezen we daar, om als zendelingen elders op andere plekken het evangelie te verkondigen. En als je het boek Handelingen volgt, de eerste zendingsreis, de tweede zendingsreis, ze komen op zoveel plekken. Als die paardenbloem worden ze uitgezonden. Een bijzondere stap. Dat was nog niet eerder gebeurd. Hier in Antiochië ontstaat voor het eerst wat we zending zouden kunnen noemen. Daar op die plek waar de gelovigen voor het eerst christenen worden genoemd. En de mensen zijn bezig met hun werk, ze geven onderwijs, ze maken plannen, denken na over de toekomst en dan opeens gebeurt het. In een samenkomst, als zij de Heere dienden, lees in vers 2, begint God te spreken. Moeten we even kijken naar het tweede vers wat daar staat. Dat ze samenkomen om de Heere te dienen en het feit dat ze vasten, dat duidt er vermoedelijk op, zeggen de uitleggers, dat ze op zoek zijn naar de leiding van de Heere. Misschien voelden ze wel dat de gemeente groeide en groter werd, dat er keuzes gemaakt moesten worden. Misschien was de gemeente wel veel te groot geworden. Misschien was er in hun hart een groeiend besef. Wij kunnen niet in Antiochië blijven. Het zout moet uit het zoutvaatje. Het moet dat Rijk van Rome, het Romeinse Rijk verder in tot in Rome. Misschien was er verlegenheid. En ze besluiten als leiders een periode van gebed en vasten te houden. Dat is uitdrukking van overgave. In een verlangen om richting van de Heere God te ontvangen. En weet u, het woord van God, de instructie die God geeft, bereikte ze niet toen ze samen televisie zaten te kijken. Ook niet terwijl ze de aandelenkoers in de gaten hielden, of terwijl ze 's nachts liepen te slapen. Maar het gebeurt als ze samen een gebedsdienst houden. En dan begint de Heere te spreken. Zonder mij, lezen we in vers 2... Barnabas en Saulus af. Barnabas, een vooraanstaand leider, dienaar, man vol van genade van de Heilige Geest. En Paulus, de onderwijsman, om zo te zeggen. Die twee worden door God afgezonderd voor het werk waartoe de Heere ze heeft geroepen. Apostel voor de heidenen. Dat had de Heere God al in Handelingen 9 tegen Paulus gezegd. Via Ananias, ik zal je maken tot een apostel voor de heidenen. Maar dat woord was nog niet vervuld. Maar hier komt de Heere God terug op zijn belofte. En Paulus en Barnabas worden geroepen. Gods geest ziet al iets wat de gemeente daar nog niet ziet. Dat de velden wit zijn om te oogsten. En u begint te spreken. Zending is het initiatief niet van mensen, maar van God. Zending is het antwoord op een roepstem van de Heere. Zonder mij, Barnabas en Paulus af, want zij moeten er op uitgestuurd worden. En wat doet de gemeente dan? Vers 3. Niet alleen de leiders, de ambtsdragers, maar heel de gemeente toen vasten zij en baden zij. En ik denk dat ze allemaal beseft hebben, dit is bijzonder, dit hadden we zelf niet kunnen bedenken. Hier is God aan het werk, heilige grond. En ze wijden zich aan de Heere, de handen worden opgelegd en ze ontvangen de bekrachtiging van de geest. En dan gaan ze op pad. Van synagoge naar synagoge, van stad naar stad. En al gaandeweg wordt de kring breder en breder. En weet u wat zo bijzonder is? Ze gaan eerst naar de Joden. Maar als er dan onenigheid ontstaan, dan zijn er in hoofdstuk 13 vers 42 de heidenen die vragen. Kom alsjeblieft, wij willen ook de woorden van God horen. Ik vond het zo ontroerend. Hoe kun je zien als iemand, als de Heere God bezig is in het leven van iemand? Dat zie je als die persoon vragen gaat stellen. Dat zie je hier gebeuren. Vertel ons meer van de woorden van de Heere God. En Paulus en Barnabas vertellen het. Barnabas en Paulus. En al gaandeweg de zendingsreis wordt het Paulus en Barnabas. Paulus groeit in zijn bediening. Hij wordt door de Heere God gezegend. En begint steeds meer het voortouw te nemen. En zo breidt het als een olievlek uit het goede nieuws van de Heere Jezus. Antiochië, een zendingsgemeente. De thuisbasis van Paulus en Barnabas. En ze komen straks later terug en dan vertellen ze wat de Heere God heeft gedaan. Wat is dat belangrijk? Als zendelingen terugkomen en iets vertellen van wat ze hebben gezien van de genade van God. Die deur die zomaar open gegaan is in het leven van een dorp, van een stad, in het leven van dat gezin, in het leven van die harde persoon die zo gesloten was. En ze vertellen erover en de thuisgemeente weet dat het gebed niet te vergeefs is geweest. Wat moet dat met de gemeente van Antiochië gedaan hebben? Ze hadden het nog nooit meegemaakt en dan komen ze terug en dan horen ze hoe dorp na dorp het evangelie hoort, stad na stad. God werkt boven bidden en denken uit. En wij zijn als Goudse gemeente ook geweldig gezegend. Ik weet niet of we er altijd bij stilstaan, maar we hebben ook heel wat mensen mogen uitzenden. Heb je er wel eens over nagedacht dat dat een voorrecht is? Dat God ons waardig heeft gekeurd om mensen uit te zenden in zijn dienst. Bijzonder. Benieuwd ook naar wat God doet elders. Maar zending is natuurlijk niet alleen daar. Zending is ook hier. Gouda is ons zendingsterrein. Nog dichterbij. Je familie, je gezin, je partner misschien wel. Je hoeft er niet ver van huis voor te gaan, je huis ook niet voor op te geven om de Heere te kunnen dienen. Elke dienst worden wij weer uitgezonden. De dienst is ten einde, maar onze dienst in de wereld begint. Na de zegen. Om te getuigen van die ene naam, we zijn allemaal geroepen. Om met die gaven en talenten de Heere te dienen. En ik hoop en bid dat het ons diepe verlangen is. Dat God ons roept tot de buurman of je collega. En weet u, hij die roept, is getrouw. Hij zal het ook doen. Zending en evangelisatie hoort bij het hart van de gemeente. Het was toen in Antiochië zo, dat is niet veranderd. Gemeente, drie kenmerken. Opnieuw van deze bijzondere gemeente in Antiochië. Ik hoop dat ze ons inspireert, is mijn gebed. Dat die vastberadenheid en die liefde voor de mensen die de Jezus niet kennen, in ons hart ook zal branden. steeds sterker, steeds harder. Dat wij ons door de geest laten meenemen in het voetspoor van al die anderen die maar één verlangen hadden. Dat iemand die de Jezus niet kent, hem leert kennen. Mogen God ons daarbij gebruiken en mogen wij tot zegen zijn. Dat is ons gebed, dat is mijn gebed. De mensen in deze stad, in de Jezus, het leven vinden. Amen.